Gemeente, vooraf de volgende afkondigingen. Aanstaande donderdagavond, 16 februari, zal er, zo de Heere wil, een cursus geestelijke vorming zijn. Aanvang 7:45 in de Rehobothkerk. En de Heer van Groningen zal spreken over het onderwerp Verwacht u hem. En dan nog een aanvulling op het bericht in het kerkblad over de ouderenmiddag. De ouderenmiddag zal, zo de Heere wil, gehouden worden op dinsdag 28 februari. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En vers 2, de Heer is groot, een heerlijk God. Psalm 95, versen 1 en 2. gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 3, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 14. En wij lezen de versen 14 tot en met 21. Matteüs 14, de versen 14 tot en met 21. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. En daar lezen wij Gods woord. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende: Deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijze kopen. Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: Brengt mij dezelve hier. En hij beval de scharen neer te zitten op het gras, en nam de 5 broden en de 2 vissen, en opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelve. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen, En de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Die nu gegeten hadden waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan broeder Teunis Groeneveld, die een ernstige operatie, een heupoperatie heeft ondergaan. Hij mag het redelijk maken. En als het mag gaan zoals verwachting is, dan kan hij met enkele dagen alweer thuiskomen. Maar zal wel thuis geruime tijd moeten herstellen. We willen ook de Heere danken dat in het gezin van Kreuningen afgelopen week een gezonde zoon geboren mocht worden. Pieter Paulus Silas is zijn naam. Zullen we samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Heere in de hemel, heerlijke, soevereine God, Gij hebt ons in uw goedheid hier weer in uw huis gebracht. En dat is zo'n groot wonder. Al zien wij het maar vrij normaal dat we zondags opgaan naar de kerk, maar toch is het een wonder dat we hier gemeente mogen zijn, dat er een kerkgebouw staat en dat we in vrijheid op mogen gaan naar uw huis. Maar ook wanneer we op onszelf zien, dan is het een wonder. Want wij zelf zijn in de afgelopen week ontrouw geweest. Wij allen. En dan zou het niet te verbazen zijn wanneer u toch ook niet met ons meer van doen wilde hebben. Want Heere, we moeten u belijden dat het getal van onze zonden meerder zijn dan de haren op onze hoofd. En we moeten u belijden dat wij melaat zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En dat wij al uw geboden overtreden hebben. En we hebben er geen van gehouden. Het is een droeve zaak. Maar Heere, dit is de werkelijkheid van ons bestaan. Misschien voelen we dat helemaal niet. En misschien zijn er wel mensen in de kerk die het ook niet eens geloven. Maar Heer, dat komt door onze blindheid. Want de zonde maakt ons ook nog blind. Doet ons in het duister omdwalen. En de zonde maakt ons nog zo verworden. Dat we niet meer weten wat goed is en eerlijk is en recht. Maar dan denken we alleen maar aan onszelf. Aan onze eigen geneugten. En aan ons eigen gemak. En dan geven we niets om u of om uw eer. En zo verblindt de zonde ons en dan zien we het niet. En dan geloven we het ook niet dat we geen van uw geboden gehouden hebben. Maar Heere, uw woord zegt het ons, er is niet één rechtvaardig. Allen zijn zij afgeweken. En Jesaja verstout zich en moet zeggen dat al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. O Heere, en daarom is het een wonder dat u met ons nog wilt vergaderen. Ja Heere, wij bidden u of u ons wilt aanzien in het bloed van de Heere Jezus Christus. Of u onze zonden die vele zijn wilt wegwassen. En of u uit genade inderdaad met ons wilt samenkomen. wilt u in ons midden zijn, met de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u onze ogen openen, dat we de werkelijkheid mogen zien van wat er van ons is geworden vanwege de zonde. Opdat wij onze plaats zullen weten. Want u wilt toch een ootmoedig volk hebben. U wilt toch een volk hebben dat zich verootmoedigt voor u. En dat nederig van hart is. Daar wilt u bij wonen. Bij hen die beven voor uw woord. Die in de diepten verkeren. Die zichzelf afschrijven. Zoals zelfs Abraham, uw vriend, het moest zeggen, ik ben maar stof en as. Wat zullen wij dan, Heere? En zo, Heere, wanneer u in ons midden bent met de kracht van uw geest, dan zullen we ook zicht krijgen op wie gij zijt. En dan zeggen we dat u een koning bent, die het zaligst lot kan schenken, ver boven alle goden. Dan zien we u als de rotsteen van ons heil. Dan worden we versteld. Dan staan we versteld en verbaasd van uw opzoekende zondaarsliefde. En voor uw groot geduld waarmee u de discipelen onderwijst. En Heere, wij zijn nog veel dommer dan de discipelen. Zij hebben nog hun leven gegeven later voor uw zaak. Maar wij hebben toch maar zo weinig gedaan. En wij weten nog zoveel vanuit het hele Nieuwe Testament. En hoe kunnen wij dan toch vol onbegrip zitten en vol ongeloof zijn, Heere? We hebben het zo nodig dat u in ons midden komt en dat u onze ogen opent voor uw onderwijs. Laat het woord dat we gelezen hebben, wat u gegeven hebt, Heere Jezus, ter overdenking, laat dat woord ons tot zegen mogen zijn. En geef dat we de geestelijke schatten die opgetast liggen in deze woorden, dat die ontvouwd mogen worden en dat we door uw genade een zegen met ons meedragen wanneer we van hier gaan. Heere, zegen ons. Wij vragen u, bekeer ons. Het zij voor het eerst of bij verdere verdieping. Wij bidden u om het wonder van nieuw geestelijk leven in ons midden. En wij bidden u of u in de gezinnen wilt werken, onder jonge mensen wilt werken, onder kinderen wilt werken. En of u een beslag wilt leggen op het midden, in het midden van de gemeente, van de vreze des Heren. Dat we met eerbied opgaan naar uw huis. En dat we met diep ontzag luisteren naar uw woord en buigen voor u de levende God. Trouwe Heere, wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. We bidden u of u ons genadig wilt zijn. Gij zijt onze enige hoop. Abraham kent ons niet. En het vorige slacht weet niet meer van ons. Maar u bent dezelfde. Onze hoop is op de levende God en op zijn genade. Heere, woon in ons midden. Verblijd ons met uw daden. Verheug de ziel van uw kinderen. En verblijd het volk. Verheug hen, Heere. Dat ze elkaar mogen aanzien en zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij is gekomen. Och, dat gij de hemelen zoudt scheuren en zoudt nederkomen in ons midden. Dat u wonderen werken zoudt doen, opdat uw naam geheiligd wordt en de gemeente gezegend. Zegen de bediening van uw woord van morgen. Geef kracht aan uw dienaar te spreken zoals u hem geroepen hebt om te spreken. Geef genade aan heel de gemeente. We dragen de zieken aan u op. Heere, wilt u ontferming geven over broeder Corné de Geus? U kent hem. Heere, doe hem uw kracht kennen. Doe hem uw vrede kennen. Wilt u overkomen in zijn ziel en hem nieuwe krachten geven en hem verblijden met uw daden in zijn ziel en leven tot blijdschap ook van zijn geliefden. Heere, we danken u dat u broeder Teunis Groeneveld door de operatie hebt heen geholpen. Dat hij mag herstellen, al is het nog een hele weg voor hem. Wilt u hem kracht geven? Wilt u het genezingsproces zegenen? En geef dat hij inderdaad binnenkort thuis mag komen. Wees hem nabij. Want hij heeft u nodig. Hij kan niet zonder u. Laat er nog tot geestelijke zegen zijn. Deze beproeving waar hij doorheen gaat. Verheerlijk uw naam in zijn leven. Heere, wees nog bij broeder Abboeter in het zorghotel in Rotterdam. Ondersteun hem. Wil tot hem spreken door uw woord en geest. En wil hem doen vooruitgaan. Dat hij ook weer thuis mag komen. Heere, wij willen u dank zeggen. Dat u nieuw leven gegeven hebt. In het gezin van Kreuningen. Dat u deze broeder en zuster verblijd hebt. Met de geboorte van een welgeschapen zoon. Wat een wonder, uw handen hebben hem gemaakt. Wilt u hem ook verstand geven als hij mag opgroeien, dat hij uw geboden mag kennen, dat hij in uw wegen mag wandelen. En geef dat de ouders versterkt mogen worden en tot eeuwige zegen mogen zijn voor hun kinderen. Trouwe God, zie een gunst op heel de gemeente neer. Er zijn ook anderen die het moeilijk hebben. Er zijn ook hen die meeluisteren via de kerktelefoon, omdat ze te oud zijn om hier met ons te vergaderen. Wilt u hen nabij zijn? Wees u ook bij hen die meeluisteren, wellicht in andere landen, ver weg. Schenk ook hen uw nabijheid te smaken. Dan bidden wij u nog of uw woord wil uitbreiden over deze gehele aarde. En dat uw koninkrijk mag komen. Dat het vandaag een oogstdag mag zijn. Dat er velen toegebracht mogen worden op deze dag. Waarin uw dienaren uitgaan om te arbeiden op uw akker. En die akker is de wereld. O Heere, bekeer nog velen. Tot roem van uw majesteit. Ge hebt toch de macht om het te doen. Wil uit genade naar uw vrije liefde en welbehagen omzien naar verlorenen en wonderen doen tot juichend stof voor de engelen en tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding en versterking van uw kerk, tot omverwerping van de boze plannen van de duivel. Heere, rijs op, toon uw gezag. Ge zijt onze enige hoop en onze enige verwachting. Hoor ons dan, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ten aanzien van de collecten vandaag is de eerste voor de kerkelijke kassen. de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag de eerste voor de kerk. En de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. De Heere zegen u en uw gaven en zingen wij dan Psalm 105, de versen 22 en 24. We zingen dus Psalm 105 en we zingen vers 22. Dit alles, vers 22, zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. En vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 105, 22 en 24. zijn diepten in de evangeliën die wij niet kunnen peilen. Diepten waar u nooit over uitgedacht raakt. In alles wat er van de Heere Jezus beschreven is en wat de Heere Jezus gedaan heeft en wat hij gesproken heeft, daar ligt een diepte in die niemand kan doorgronden. Daarom liggen er ook goudmijnen van onderwijs in zijn woorden en werken die niemand ooit heeft uitgeput. Veel passages uit de evangeliën zijn te vergelijken als de kleine wolk die Elia zag opkomen uit de zee in 1 Koningen 18 vers 44. En dat die wolk uitgroeide tot een orkaan. En hoe meer u naar de evangeliën kijkt, des te groter zullen ze voor u worden. Andere geschriften worden saai, tot vervelens toe, wanneer we daarmee vertrouwd raken. Maar wat de Heilige Schrift betreft, hoe meer wij die bestuderen, hoe rijker u ze zult vinden. En dat zien we ook wanneer we deze bekende geschiedenis lezen van het vermenigvuldigen van de broden en de vissen. We gaan de tekst bij langs en dan bezien we drie belangrijke lessen. U weet de context, dat de Heere Jezus alleen wilde zijn met zijn discipelen. Na de dood van Johannes de Doper en ook nadat de discipelen juist toen teruggekomen waren van een evangelisatietocht door het hele land. En ze kwamen terug en dan zegt de Heere Jezus, nu moeten we aan de overzijde samen zijn. Maar u weet hoe de scharen hem achterna gekomen zijn. Zij liepen te voet achterna. En toen hij ze zag daar aan de andere zijde, ontving hij hen. En hij leerde hen vele dingen van het koninkrijk der hemelen. En hij genas hun ziekten. En daar is de Heere Jezus heel druk mee. En de dag is inmiddels aan het voorbijgaan. De dagen begonnen in het Midden-Oosten om 6:00 's morgens. Dan was het al een drukte van belang. Dus wanneer het zo langzamerhand tegen 3:00 's middags is, dan begint de dag al aardig voort te schrijden. En wanneer onze tekst spreekt van de avond, als het nu avond werd, dan moet u denken aan ongeveer 3:00 's middags. Dan is het meeste van de dag al gebeurd. En dan wordt het zo zachtjes aan tijd om wat aanstalten te maken. Want over een poosje, dan wordt alles weer donker. En daarom zeggen de discipelen in vers 15, deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijze geworden. Wanneer de mensen nu zo langzamerhand weer terug zouden gaan, zo goed 3:00 's middags, dan konden ze nog op een redelijke tijd thuiskomen aan het begin van wat wij dan de avond noemen. En onderweg konden ze wel in wat kleine dorpjes waar ze wel langskwamen nog wel wat eten voor zichzelf kunnen kopen. En zo dachten de discipelen dat ze het allemaal wel heel goed hadden uitgedacht. Want per slot van rekening, het is heel mooi dat de scharen hier nou geweest zijn. Voor hen was het mooi. En dat de Heere Jezus hen de hele dag heeft onderwezen, hun zieken heeft genezen en hen gesproken heeft over het koninkrijk der hemelen. Ja, dat is ook heel goed en mooi, maar we moeten toch ook nog wat praktisch zijn. Het begint wat later te worden en die mensen moeten toch ook weer naar huis. En waar ze nu zijn is toch ook een eenzame plaats. Er is geen grote stad dichtbij waar ze zomaar naartoe kunnen om wat eten te kopen. En ze moeten toch eten. Nu kunnen ze nog op weg gaan richting thuis. En dan kunnen ze zichzelf wel weer redden. Het is eigenlijk nu wel genoeg geweest. De mensen moeten naar huis. Voor alles is een tijd en plaats. En daarom zeggen de discipelen tegen de Heere Jezus dat ze die mensen nu maar naar huis moeten sturen. En dat hadden de discipelen al wel meer gedaan. Ze hadden de neiging, de discipelen, die hadden de neiging om mensen maar weg te sturen. Ze waren nogal op hun rust gesteld. U leest dat bijvoorbeeld ook in het vervolg in Matteüs 15, vers 23 over de Canaanese vrouw. Dan zeggen de discipelen tot de Heere Jezus, laat haar van u. En verderop in Matteüs 19, vers 13, daar zouden ze zelfs ouders verwijten en bestraffen dat zij nota bene hun kleine kinderen tot de Heere Jezus brengen. Alsof de Heere Jezus daar nu tijd voor heeft, voor kinderpraat. En hier ziet u het ook maar weer in vers 15, laat de scharen van u. De discipelen hadden toen een houding van afstoten. Maar nu gaat de Heere Jezus hen laten zien dat de oplossing niet ligt in maar wegsturen en afstoten. Maar de oplossing ligt in zorgzaam zijn. Barmhartig wezen. Want dan lezen we in vers 16 dat de Heere Jezus tot hen zegt, het is hun niet van noden heen te gaan, geeft gij hun te eten. Niet afstoten, niet hen wegsturen die in nood zijn, maar verzorging geven. De mensen hoeven helemaal niet weg te gaan. De discipelen moeten hun maar te eten geven. En dan zien we de discipelen naar elkaar kijken. Hoe moet dat? Je kunt hier nergens eten kopen voor zoveel mensen. Er is hier geen grote stad. Alsof de hele plaats is hier woest en eenzaam. Pas als ze op reis gaan na een poosje komen ze door een paar kleine dorpjes. Maar hier, het is het niet. Wij kunnen dat niet doen. En we hebben ons geld opgeteld en het blijkt dat we maar 200 penningen hebben. Lezen we in Johannes 6, vers 7. En dat is volstrekt onvoldoende voor al deze duizenden mensen een maaltijd te kopen. En zo staan die discipelen maar bedremmeld te kijken. Daar gaan ze op onderzoek uit. Want de Heere Jezus wil dat zij hen te eten geven. En dan komen ze een jongen tegen. En die heeft nog 5 broodjes en 2 vissen. In Johannes 6, vers 9 leest u dat ze de Heer Jezus zeggen. Hier is een jongsken die 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze? Onder zoveelen. En hier in Matteüs 14 leest u in vers 17 dat ze tot hem zeiden, wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. Dan moet u zich voorstellen, die 5 broden, dat waren geen hele broden zoals wij kopen bij de bakker. U moet u voorstellen, 5 ronde, platte koeken. Een soort platte, kleine broodjes van gerst. Het was waarschijnlijk, moet u zich voorstellen, een lunchpakket voor tussen de middag. Die jongen nog van zijn moeder heeft meegekregen toen hij tegen zijn moeder zei, moeder, ik wil ook mee achter de scharen aan naar de Heere Jezus. En dan was het niet eens genoeg, die lunch, voor 1 volwassen persoon. En dan ziet u hoe de Heere Jezus de situatie volkomen beheerst. Hij leidt alles. Hij vraagt. Hij gebiedt. Hij neemt. Hij zegent. U leest in vers 18. Brengt mij dezelfde hier. 5 broodjes. Een lunchpakket van een jongen. Dat moeten we brengen. Ze doen het. De discipelen gehoorzamen leggen de 5 koeken en de 2 kleine vissen voor hem neer. Dat wordt nu ons eten. Maaltijd voor 1000 mensen. De discipelen hebben hun hoofd geschud. En toen beval de Heer Jezus de scharen neer te zitten op het gras. We weten uit Johannes 6 dat er veel gras daar was. En Markus 6 vers 40 vertelt ons hoe dat dan ging. Dat ze zaten neer in gedeelten bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En daar zijn al die 1000 mensen verspreid zittend in het gras. En ze weten er gaat wat gebeuren, we gaan eten. We zien geen eten, maar we gaan eten. We zitten bij elkaar in groepen van 50, in groepen van 100. En dan zegt Calvijn, meen ik, dat kunnen ze elkaar zien eten straks. Dat ze beseffen de grootheid van het wonder, dat ze daar bij elkaar zitten. En alles vindt plaats in volstrekte orde, want God is een God van orde. En daar ziet u al die 1000 mensen in groepen bij elkaar van 50 en van 100. En ze wachten op wat er gaat gebeuren. En in vers 19. Daar lezen de Heer Jezus de 5 broden. En de 2 vissen nam. En opwaarts ziende naar de hemel zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. De Heere, lezen we hier, hij zegende de broden en de vissen. Dat wil zeggen, hij gaf er zijn zegen aan. Hij kan dat doen, hij is God. De Heere Jezus vraagt hier een zegen van de hemel over dit eten. En hij geeft er een zegen aan. En dat leert ons ook dat wij ook een zegen moeten vragen over ons dagelijks eten. Want daarom, jongens en meisjes, bidden wij voor het eten. Want dan vragen wij een zegen van de Heere over ons eten. Dat het eten goed voor ons mag zijn. Dat onze lichamen daardoor versterkt worden. En we hebben een zegen van de Heere nodig, niet alleen over ons eten, maar over heel ons leven. Jouw studie zal niets worden, tenzij de Heere het zegent. Je hebt Gods zegen nodig. En als je nou slaagt voor een studie en voor een opleiding, dan moet je jezelf niet feliciteren. Maar dan moet je de Heere dankbaar zijn. Dat hij je de gelegenheid gaf om te studeren, dat hij je de energie ervoor geeft en dat hij je het verstand ertoe geeft en dat de Heer het ook nog gezegend heeft. Want je kunt hard werken voor een examen en alles ervoor doen, maar dat je toch zakt. God moet het zegenen. En we hebben een zegen nodig over onze slaap en over ons dagelijks werk. Want tevergeefs waakt de wachter over de stad als de Heere er niet in meekomt. En tevergeefs zwoegen de bouwlieden aan een huis, tenzij de Heere het zegent. We hebben Gods zegen nodig. En anders zal niets ons goed doen. En daarom bidden wij een zegen voor ons dagelijks eten. Maar daarom danken we ook de Heere na het eten. dat de Heer ons dit eten heeft gegeven. Want de Heer heeft ervoor gezorgd dat er groei was in de planten. Dat er groei was van de tarwe. De Heer geeft ons dit brood. Daarom danken wij hem ervoor. Bidden en danken voor het eten is een Bijbels voorschrift. Dat leert ons de Bijbel, jongens en meisjes. En daarom doen we dat thuis. En daarom moeten we dat altijd doen, waar we ook zijn. Of we nou in een restaurant zijn of op het werk zijn. We moeten bidden en danken voor ons eten. Als Paulus in Handelingen 27, vers 35 op een storm is in een schip. Dan lezen we, als hij brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende, begon hij te eten. En Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 5 en daar gaat het over dagelijks voedsel. En dan zegt Paulus, we lezen dan, het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. En u leest in Deuteronomium 8 vers 10 dat de Heere zijn volk zegt, als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal hebben gegeven. En zo waren de Israëlieten ook gewoon te bidden en te danken voor hun eten. En wij behoren dat allemaal ook te doen. En hier leest u dat de Heere Jezus dat ook doet, een zegen vragen over het eten. En wat gebeurt er dan? Hij begon de koeken te breken. Hij brak, en hij brak, en hij brak, en hij bleef maar doorbreken. Er kwam geen einde aan. Korven vol, manden vol, wat het geweest zal zijn. En de vis werd gebroken, en de brood gebroken. En er was er een mand vol, hij gaf het aan de discipelen. Zij brachten naar een groep mensen, ondertussen was een andere mand vol. Manden vol brood en vis. En dan leest u het wonder in vers 20. En zij aten allen en werden verzadigd. En al die mensen aten. En ze hadden meer dan genoeg. Er bleef nog over. En wat er overblijft, dat mocht niet verloren gaan, want verkwisting, dat mag niet. Eten weggooien is zonde. Het is zonde van het eten en het is zonde voor de Heere. De Heere Jezus gooide het eten ook niet weg. Hij beval zijn discipelen om de overschotten op te rapen en bij elkaar te doen. En dan lezen we van de discipelen in vers 20, zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. En dan om aan te geven hoe groot dit wonder was, wordt eraan toegevoegd in vers 21, die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. Want de gewoonte was, de mannen werden geteld, de vrouwen werden niet geteld. Er waren ook kinderen aanwezig, dus we kunnen er gerust van uitgaan dat er meer dan 10.000 mensen daar waren. En zo wordt het wonder des te groter. Zij allen aten. En dat er nog 12 volle manden overbleven. De discipelen kregen elke mand mee. Het was zo'n groot wonder. En het heeft zo'n onvoorstelbaar indruk op die mensen gemaakt. De mensen hebben er jaren daarna nog over gesproken. Want jaren daarna, toen de evangeliën geschreven werden, vindt u dit gebeuren in alle vier evangeliën opgeschreven. Hier in Matteüs 14, u vindt het ook in Johannes 6, in Marcus 6 en in Lucas 9. En de mensen waren zo overweldigd dat dit gebeurde, dat ze de Heer Jezus met geweld koning wilden maken. Dat lezen we in Johannes 6, vers 15. Als deze zo eten voor ons kon maken, onze zieken kan genezen, deze moet de Messias zijn. Hij moet mee, hij moet vooraan trekken. En nu gaan we het Davidische koninkrijk weer oprichten. De oorlog aanbinden tegen de Romeinen. Nu moet het, nu zal het, nu kan het. Maar Gods wegen zijn hoger. Gelukkig maar. Hoger dan uw en mijn wegen. Wanneer wij het niet begrijpen, wanneer wij denken alles gaat mis en wanneer wij denken zo moet het toch, dan zegt de Heere, mijn wegen zijn hoger, zijn veel heilrijker dan uw wegen. Wat een armzalige bedoeling was het geweest als daar een groot Davidisch koninkrijk opgericht zou worden en zondaren zouden verloren gaan en het volk zou verloren gaan. Iedereen zou juichen. En ze waren allemaal verloren gegaan. Kijk, de Heer heeft iets veel beters voor met zijn kinderen dan ze zelf beseffen. En daarom gaan ze soms door beproevingen en door aanvechtingen heen. En de Heer weet precies wat hij doet. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar tot zover dan de geschiedenis van de wonderbare spijziging. En dan willen we drie lessen of toepassingen, zo u wilt, daaruit trekken. Ten eerste letten we op de discipelen. De discipelen moesten het volk te eten geven. Maar ze hadden niets. Ze stonden daar met lege handen. En dan zegt de Heere Jezus toch tot hen, geeft gij hen te eten. Dat was maar niet een aanrading. Misschien zouden jullie erover kunnen denken. Misschien zouden jullie kunnen zien of er nog wat eten voor hen is. Nee, zo was het niet. De Heere Jezus zei het, gebiedende wijs, geef gij hen te eten. Een gebod. Hoe moet het? En dan komen ze aan met hun 5 koeken en 2 vissen. En zo brengen ze hun nood bij de Heere Jezus. Dat is zo mooi hier. Ze komen met hun leegheid, met hun armoede, met hun onmacht, komen ze bij de Heere Jezus terecht. En ze weten dat ze niets kunnen, niets hebben, niets zijn. Dat ze het ook niet eens kunnen doen wat de Heere van hen vraagt. Hun middelen zijn volstrekt onvoldoende. Maar in deze onmogelijkheid komen ze bij de Heere Jezus terecht. En dan gaat de Heere hen zelf in staat stellen om het volk te helpen. Want dan neemt de Heere die 5 broden en die 2 vissen en hij vermenigvuldigt ze. En de Heere maakt gebruik van wat de discipelen hadden. En het was eigenlijk niets. Maar de Heere zegent die zwakke middelen. Hij brak en hij gaf de broden aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. Zo hier geeft de Heere Jezus de discipelen een geweldige les. Weet u nog waarom ze daar waren? Ja, vanwege Johannes de Doper, die overleden, die gedood was, ja. Maar ook vanwege de discipelen die terugkwamen net. Dat leest u in de andere evangeliën, die net terugkwamen van een grote reis door het land heen om in alle dorpen en vlekken 2 aan 2 het evangelie te verkondigen. En ze kwamen terug bij de Heere Jezus en ze waren opgetogen. Zelfs de duivelen luisteren naar ons. We hebben duivelen uitgeworpen. Verblijd u niet over dat de duivelen u gehoorzaam zijn. Maar verblijd u hierover dat uw namen opgetekend staan in het koninkrijk der hemelen. En nou kom mee, rusten weinig. En dan zal de discipelen hen meer onderwijs geven. En dan komen al die mensen. En dan wouden de discipelen helemaal niet. Maar, en dan gaat de Heer Jezus naar hen toe. Maar wat gebeurt er dan? Wat een geweldige les krijgen die discipelen. Zo tegen het eind van de middag. Want die discipelen moeten straks het evangelie verkondigen. Niet alleen in het volk Israël. Maar door heel het Midden-Oosten heen. Tot diep in Azië en in Europa en in Afrika zijn die discipelen doorgedrongen. En ze moesten overal preken, ze moesten uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. En ze moesten duidelijk Gods woord verkondigen. En dat moesten ze doen in betoning van geest en kracht. En ze moesten mensen inwinnen voor het koninkrijk. En het brood des levens uitdelen. Dat arme zondaren behouden werden. En ze waren zo zwak. Ze hadden niets. Ze hadden geen geld. Ze hadden geen leger. Ze hadden niets. Ze waren zwak. En ze begrepen zelf zoveel dingen niet. Maar toch zou de Heere door hen, door hun zwakke krachten, zou de Heere zijn kerk planten, bouwen en vermenigvuldigen. En door hen het fundament leggen, het apostolisch fundament van zijn kerk. En het zou allemaal gebeuren door Gods kracht. Maar de Heere maakt gebruik van de discipelen. Terwijl de discipelen niets kunnen en niets hebben. Wat zullen ze vaak teruggedacht hebben aan dit gebeuren? Toen zij niets hadden, kan de Heere met niets nog wonderen doen. Ze zijn volstrekt afhankelijk van de Heere. Ze kunnen geen mens bekeren, geen ziel behouden. Maar hun geheim is dat zij uitdelers zijn van wat ze zelf ontvangen. En in getrouwheid delen ze dat uit. En geven ze dat. En verspreiden ze dat. De Heere leert hier de discipelen. Op zo'n onnavolgbare wijze. Dat wanneer zij niets hebben. Ze nog steeds alles kunnen. Want hun kracht ligt buiten henzelf in Christus alleen. En hier leert de Heere hen bij hem te kloppen, te vragen, te roepen om hulp en kracht. Ze moeten leren om met al hun onmogelijkheden bij God, bij de Heere Jezus terecht te komen. Want hij kan heerlijk in al hun nood voorzien. Toen er een bruiloft was in Kana en er geen wijn was, zorgt de Heere voor wijn. En als er geen brood is voor 10.000 mensen, gaat de Heere voor zorgen voor brood en vis. En zo moeten de discipelen dit onthouden en ze moeten leren om niet te wanhopen, maar tot hem te komen met al hun onmogelijkheden. Onder alle omstandigheden kunnen de discipelen bij hem terecht. Hun kracht is uit God, hun vrucht wordt uit hem gevonden en de Heere zal zijn werk doen door hen heen. En de Heere maakt gebruik van hen. Wat een rijke les. En daarom kunt u ook in de meest onmogelijke omstandigheden, wanneer u het niet meer kunt, toch verder. En wanneer u denkt, nou gaat het niet meer, maar ik moet. Omdat de Heere me roept om voor mijn kinderen te zorgen. Of in liefde te zorgen, of een man of vrouw te zijn, of vader of moeder of kind te zijn. Of mijn werk te doen waartoe de Heere me roept. En het is me onmogelijk, het begint me boven mijn hoofd te groeien. En ik zie geen andere weg, dit is wat ik moet doen. In de meest onmogelijke omstandigheden kunt u ook toch verder. Want er ligt kracht. Een onuitputtelijke kracht in hem, uw borg, uw toeverlaat, uw rotsteen, uw hulp, uw behouder, uw hoog vertrek. Hij heeft alles in zijn macht. Maar het gaat alleen in de weg van afhankelijkheid. Heere, help mij. Heere, geef mij kracht. Ook voor dingen van het natuurlijke leven. En zo mocht Paulus er ook laten zeggen in alles wat hij heeft meegemaakt. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13. Maar datzelfde geldt ook voor hen die in het ambt dienen. Heel concreet. Wanneer wij geroepen zijn om het woord Gods uit te dragen. Om ook langs de huizen te gaan. Ook op huisbezoek te gaan en op diakenenbezoek te gaan. En wanneer wij leeg zijn. En we voelen ons leeg en onbekwaam en onmachtig. We kunnen ook niet in onszelf. We zijn ook zwak, onmachtig om te preken, om te werken. We zijn ook niets en we worstelen ook met onze zonden. En die belijden we ook voor de Heere. En in ons is ook geen kracht. Wij hebben ook niets. Maar wanneer wij niets hebben, dan heeft de Heere nog alles. Hij geeft en hij geeft en hij geeft. En zolang er nog lege vaten zijn, wil de Heere die vaten vullen. Want de discipelen moesten ook steeds weer terug met hun lege manden bij de Heere Jezus. En dan lag er alweer brood dat ze erin konden leggen. En zo konden ze weer uitdelen. En dan steeds weer terug met hun lege mandje bij de Heere. Ach broeders, wat moeten wij dan doen in het ambt? Het ligt niet aan persoonlijke kwaliteiten of aan welsprekendheid. Het ligt aan Gods genade. En zijn genade, zijn kracht, wordt in onze zwakheid volbracht. En laten wij nou ook in het ambt, maar steeds weer met onze leegheid bij de Heere terechtkomen. Boodschappen, jongens. Meer zijn ambtsdragers niet. Maar wat een eer om een boodschappenjongen te zijn van die koning. Wat een afhankelijk leven. En daarom moeten we ook in het ambt bedelen bij de bron. Vragen aan hem om ons te vullen. Zonder hem kunnen we niets, maar bidden. Blijven bidden, ook voor de gemeente. Om genade, wijsheid, trouw in onze ambtelijke bediening. Maar dan denk ik ook aan u als zondagsschoolleiders. En er zijn ook hen die leiders zijn van de verenigingen. Fijn dat deze vrijwilligers er zijn. En die ook de jongeren willen onderwijzen. En daar leiding aan willen geven. Dat u zich daar moeite voor getroost en inspanning geeft. En leiders van vrouwenverenigingen en mannenverenigingen. Wat we al niet hebben. Hoe kunt u dat werk, wanneer u geroepen bent om anderen tot zegen te zijn en te stichten, hoe kunt u dat doen? Niet in uzelf, maar wel door hem. En wanneer u er misschien weer eens tegenop ziet om een vergadering te leiden of weer met die jonge mensen te zijn, en je vraagt je af hoe zal het gaan en heeft het nog wel zin ook die zondagsschool te leren, want ach, soms luisteren ze niet, ach. Gaat u maar door, zaaien, zaaien. Ik sprak vandaag iemand uit de gemeente, van de week iemand uit de gemeente, die nog wist te vertellen wat een onderwijzeres hem 50 jaar geleden verteld had. Ach, uw werk is niet ijdel in de Heere, maar ga steeds weer met uw leeg mandje naar de Heere Jezus toe. En vraag steeds om woorden, wijsheid, liefde, kracht en zegen om dit belangrijke werk te doen. En dan denk ik ook aan u die geroepen bent om uw kinderen op te voeden. Nou, dat is een heel werk. Mijn vrouw en ik hebben door Gods genade 7 kinderen uit de hand van de Heere mogen ontvangen. En kinderen opvoeden is het moeilijkste werk. En soms bent u ook wel eens aan het eind. Dan zoekt u ook om woorden en om wijsheid, om wat toe te staan en wat niet toe te staan. En toch vastberaden te zijn en principieel te zijn, maar met liefde te zijn. Oh, zoveel kracht hebt u nodig, zoveel wijsheid, inzicht, doortastendheid. En dan staat u leeg. U bent aan het eind, niet waar met uw woorden. Soms zelfs met uw gebeden. En toch moet u uw kind opvoeden. Met geduld. Dag en nacht. En de moeders die soms jarenlang niet eens één nacht doorslapen. Omdat ze altijd eruit gaan voor de kinderen. Liefde te geven, dat hoort erbij. Door liefde te geven. En ook om een uitdeler te zijn van de menigelei genade Gods. En uw kracht ligt in Hem, de Heilige Geest. Daarom vraag maar veel op uw knieën om woorden, om liefde en kracht. En dan zal de Heere nog wonderen doen. Want Hij is een hoorder van het gebed. Al heeft elk kind zijn eigen verantwoordelijkheid. Daar komen we nooit, mogen we ook nooit wegschatten of veronachtzamen. Dat geldt ook. Maar het geldt ook dat de Heere van uw moeite afweet. En u kan vullen, in uw leegte vullen. Maar dan denk ik ook aan jou. Of aan u. Die in uw werkomgeving en jij op jouw werk of op je school. Dat je geroepen bent om een getuige te zijn van de Heere Jezus. Er wordt gevloekt in je omgeving. Hoe vreselijk. En het snijdt je door je ziel. Die vreselijke zelfvervloekingen die mensen kunnen bedenken zelfs te zeggen. En heb je wijsheid nodig. Want je kunt er maar niet stilzwijgend ook mee lachen. Dat kan niet. Gelegenheden nodig. En je hebt woorden nodig. Wijsheid, kracht, bezieling. Want je bent toch het zout van de aarde. Daar ben je toch voor geroepen. En nu op uw werk. Ja, u bent op uw werk om te werken. Niet om te preken. Daar hebben ze u niet voor aangenomen. U werkt. En u werkt hard. Dat is ook een getuigenis. Maar er zijn er genoeg gelegenheden. Dat je ook iets kunt laten zien van, ja, de God van de Bijbel. Hij geeft werkelijk leven, verlossing, bevrijding. Maar om dat te zeggen, om dat te belijden, u vindt het moeilijk. Maar de Heere zegt tot u, geeft gij hen te eten. Niet maar omdraaien en zeggen ze, nou ja, ze zoeken er maar uit. Afstoten, dat deden de discipelen. Nee, geef gij hen te eten. En daar sta je dan. Je kunt het niet. Nee, dat is waar, je kunt het ook niet. Maar hij kan het wel. Door jou heen. En dan ga je bidden. Dan maak je er een gebedszaak van. Dan kom je ook bij die bron terecht. Heere, schenk mij genade en kracht. En dan zal Hij je woorden geven. En Hij zal met jou zijn. En zal het voor jou ook een wonder zijn. Dat je nog zo kunt spreken. Maar het geheim ligt niet in jou of in u. Het ligt in de Heere. Dus dat is wat we kunnen noemen de eerste les. Uit deze geschiedenis. De eerste toepassing. Dat wanneer wij niets hebben. Dan heeft de Heere God nog alles. En er kunnen arme lege zondaren. Nog tot zegen zijn voor anderen. Maar dan is er een tweede les. En dan zien we hier in deze geschiedenis zo heerlijk. Dat de Heere Jezus de Messias is. Daarom wilden die mensen hem ook met geweld koning maken. Ze weten, dit is de Messias. Want de Joden geloofden dat wanneer de Messias zou komen, dan zou hij hen weer manna geven. Hoe komen ze nou daarbij? Nou, dan komen ze hier, ze hebben heel goed gelezen in de Bijbel. Al was het anders dan zij dachten. In Deuteronomium 18 vers 15, daar zegt Mozes, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. En naar hem zult gij horen. Dus de Joden die wisten dat, of die zeiden, ja dat zeiden ze, dat Mozes hen het manna gegeven had. Dus Messias zal net zo'n profeet zijn als Mozes. Dan zal Messias ons ook het manna geven. De Heere Jezus corrigeert dit in Johannes 6 vers 13, 32 en zegt, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. God had dat gedaan. Dus jullie conclusie dat de Messias ook brood zal geven, dat is geen juiste conclusie. Dat heeft Mozes helemaal niet gedaan, dat heeft God gedaan. Maar nu geeft de Heere Jezus als God, hij geeft toch hier brood en zelfs vis in overvloed. En de mensen staan versteld en ze zeggen hij is de Messias en ze willen hem met geweld koning maken, maar de Heere wijst het af. Maar wat hij wel doet en wel zijn volk laat voelen en duidelijk zien is dat hij met goddelijk gezag bekleed is. Elia liet de weduwe van Zarfat en haar zoon in leven, want het meel en de olie hielden niet op. En Elisa heeft eens 100 man eten gegeven van 20 gerstekoeken en er bleef nog over. En hier laat de Heer tenminste 5000 mannen eten van 5 gerstekoeken. En er blijven 12 volle manden over. Dat betekent dat de Heer Jezus goddelijke autoriteit heeft. Hij is gelijk aan God, want tijdens de woestijnreis gaf de Heer God manna en vlees aan het volk Israël. En hier geeft de Heer Jezus brood en vis aan het volk. Hij is de Heere God zelf. Hij heeft goddelijke macht. Hij schept iets wat niet bestaat. Hij beroept iets in het aanzijn wat er niet is. Hij laat brood en vis tevoorschijn komen waar het niet was. Hij is God. Hij is God in mensengedaante. En zo komt de Heere Jezus ook tot ons vanmorgen in deze geschiedenis. Het is alsof wij erbij staan. Het is alsof wij het zien. En hij laat ons, u en mij, zijn grote macht zien. Hij vertoont zich ook aan ons als God, immens, de Messias, de enige die u verzoenen kan met God. Hij is de enige die uw leven kan vernieuwen. Hij heeft goddelijke macht om u te verlossen van de macht van de zonde. En u te verlossen uit alle heerschappij van de duivel. Hij kan u verlossen van uw schuld. En door hem worden alle zonden van een mensenleven vergeven en weggewassen. En hij leidt mensen, kinderen in een nieuw leven met hem. En hij brengt ze thuis bij hem in de hemel. Want hij is God. Ziet u die heerlijke goddelijke macht uitgestald voor u? Herkent u hem als God in mensenvlees? En hoe kregen de discipelen deel aan zijn kracht? Hoe kregen ze, ontvingen ze zijn genade? Ze kwamen tot hem, ze legden een nood voor hem. En hoe krijgt u deel aan zijn zaligmakende kracht? Door te buigen voor hem. Door te luisteren naar zijn stem. En dan moeten we het ook belijden voor hem dat wij midden in de dood liggen. Dat we dat beeld Gods kwijt zijn. En dat we nu aan verhongeren zijn. Omdat we onszelf dat aangedaan hebben met onze zonde. En dat we midden in de dood liggen. En dat we de duivel niet de baas kunnen. En de zonde niet kunnen overwinnen. En dat we alles verspeeld hebben. En dan gaan we bedelen om genade. Dan vraagt u naar de Heere Jezus en naar zijn sterkte. En u roept de Heere aan vanuit uw onmacht. Want het gaat er niet om of u onmachtig bent. Het gaat erom wie Christus is. En hij is de machtige die al ons gebrek en al onze onmacht kan vullen. Buigt u dan in het stof en belijdt uw schuld en uw geestelijke honger. En dat u Christus het brood des levens nodig hebt in uw eigen ziel, in uw eigen hart. En het punt is helemaal niet dat u onmachtig bent. Het punt is zijn macht. Zie niet op uzelf. En gebruik het niet als een verontschuldiging, als de ouderlingen bij u op huisbezoek komen. Ja, ik kan het niet. Dat deden de discipelen eerst ook. Maar toen kwamen ze bij hem met niets. En hij gaf hen. En hij is dezelfde die nog geeft. Hij is de Messias die in de wereld zou komen. En zijn goddelijke kracht vernieuwt en leidt mensen in een godzalig leven. Hij is God. Hem hebt u nodig. Dat is de tweede les. Hij is God, hij is Messias. En dan de derde les. En dan houden we op. De derde les, ja, dat is de overvloed. De overvloed, let daar toch ook even op. Zoveel te eten. Ze hadden een banket voor 5000 mannen. Vrouwen erbij, kinderen erbij. En er blijven nog 12 volle korven over. We lezen nog een keer 20 en 21. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 12 volle korven. En die nu gegeten hadden waren omtrent 5000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. Er is overvloed. Gemeente, de Heere geeft overvloed. Hebt u het wel eens meegemaakt in het geestelijke leven toen de Heere overkwam in uw ziel? En dat u in de eerste liefde liep. En ik weet dat er onder ons zijn die dat weten, dat de Heere zo werkt. Wat een overvloed was er. Het was zo rijk. Het hield niet op. Zo groot, zo schoon. En misschien hebt u dat niet zo bewust meegemaakt. Maar dat u wel toch bepaald bent bij zijn overvloed. Dat zij geen einde is aan zijn woord en aan zijn genade en aan zijn trouw en aan de uitstortingen van zijn liefde. Dat u dat ziet en moet zeggen, ja, ja, zo is het. Overvloed, dat geeft de Heere. Ook in de natuur geeft de Heere overvloed. Daar moeten de Heere voor danken dat het wintertarwe al op begint te komen. En al is er min 17 graden overheen gegaan, de wintertarwe komt straks op. En er was maar 1 graankorrel en er komen er zoveel graankorrels uit. Dat is ook een wonder. Daar moeten we ook de Heere voor danken. Dat is ook een wonder van vermenigvuldiging, zegt Calvijn. En zo geeft de Heer u ook zoveel overvloed in uw dagelijks leven. Welvaart, zorg, zegen. Dat is ook overvloed. Dan mag u toch ook verwonderd staan wat de Heer u geeft elke dag, maar nog meer geldt de overvloed voor het dagelijks, voor het geestelijke leven. Van Johannes 6, 35, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Mensen zijn in de wildernis van dit leven. En ze verhongeren. En ze hebben gebrek. En ze hebben leegte. En we zijn allen bij God vandaan gegaan. En nou moeten we allemaal omkomen. Tenzij we door hem verzadigd worden. Wij zijn blind en jammerlijk en naakt. Maar dat zien velen niet. En ze houden zich op de been met wat kunstvoedsel. En zo dansen ze door dit leven heen. Met gebroken harten. En met een leeg bestaan naar de eeuwige ondergang. Maar nu komt de Heer Jezus om ons een leven van overvloed te geven. Hij is een goede meester. Hij is het brood des levens. Hij verzadigt uw ziel. Daarvoor heeft hij zijn leven aan het kruis gegeven. Is de dood ingegaan, heeft de dood overwonnen, het leven verworven. En dat niet voor zichzelf, maar om uit te delen aan arme zondaren. En daarom kan hij u en mij verzadigen met eeuwig leven. Hij nodigt ons en belooft ons overvloed, zo'n overvloed. Begint hier en straks, een klein poosje. Overvloed, wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, dat zal God doen, degene die op hem wacht. Amen. Zingen wij 36, het tweede vers. 36, vers 2.
Oh,
Laten we bidden en danken. Heere, uw goedheid is hemelhoog. U doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Ge zijt een God die wil geven, zoveel geven. Trouwe Heere, open onze ogen, dat wij de wonderen van uw woord mogen aanschouwen. En dat uw woord ons mag aanraken. Dat uw woord ons mag wakker schudden. Dat uw woord ons Christus mag openbaren. Opdat we deel mogen krijgen aan het bruiloftsmaal van het Lam. En dat we daar mogen zijn, mogen komen, waar niemand zal zeggen, ik ben hongerig, waar er voor eeuwig overvloed zal zijn. Trouwe God, wees bij uw volk en kinderen in de strijd des geloofs. Wees, Heere, bij allen die geroepen zijn om te getuigen, op te voeden, te onderwijzen, te leren, te bezoeken, te preken. Geef, Heere, genade, te midden van onze leegheid, om toch vol te zijn met u. En om zo uitdelers te zijn van de menigerlei genade God. Open onze ogen voor u als de Messias, die met goddelijke kracht bekleed is, die bij machte is om te behouden, om te redden. Heere God, doe ons zo bij u schuilen. Bij die gewillige borg. O, wil de naprediker zijn op uw woord. Uw woord is zo rijk. En het is ook maar zo gebrekkig weergegeven. Want het zijn zulke rijke diepten. Vergeef de tekorten die er waren. En wil met uw genade doorwerken in het midden van onze gemeente. Tot eer en lof van uw heerlijke naam. Om Christus wil, breng ons ook vanavond hier weer samen in uw huis. Uit genade. Zegen de zondagschool, werk wat gedaan wordt in op de middag. En zegen onze kinderen daarom, Jezus wil. Amen. En zingen we nu tenslotte Psalm 81, vers 12, wat ze moeten leren voor de zondagschool. En wat ook heel nauw aansluit. Dit vers bij de prediking van vanmorgen, 81 vers 12. gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.